Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Op 26 december is overleden op de leeftijd van 103 jaar zuster Jacomina Vlasveld. Gelegenheid tot condoleren deo volente dinsdag 2 januari van 7:30 tot 8:15 in de Amandelhof, Fluiterlaan 36 in Capelle aan de IJssel. De rouwdienst wordt gehouden op woensdag 3 januari om 11:00 in de aula van de begraafplaats Waalhoven, Tientweg 47 in Krimpen aan de IJssel, waarna de begrafenis zal plaats hebben. In verband met dit sterven, gemeente, zingen wij ook met het oog op ons eigen sterven, Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. 89, het 19e vers. Luister met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij de voorzang van Psalm 18, de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steen, rots, burcht en helper is de Heere. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Daarna openen wij Gods woord in het boek Handelingen en lezen met elkaar hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 12. Handelingen 4, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. U is genoemd te lezen Handelingen 4 van 1 tot en met 12. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. en sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot een andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen was omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en zoveel er als er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam heb gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met een heilige geest, tot hen: gij oversten des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat op de naam van Jezus Christus de Nazarene, die gij gekruisigd hebt, welke God uit de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 4, en daarvan het 12e vers. De tekst voor de prediking, Handelingen 4, vers 12, waar wij het woord van God als volgt lezen: en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Tot zover. Vraag bij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord, ten willen de rouwdragende familie van de kinderen van mevrouw Vlasveld aan de Heer opdragen. Laat ons bidden. Heere, u die eeuwig leeft, van eeuwigheid tot eeuwigheid die grote almachtige God zijt in de hemel. Tot u mogen wij komen op deze laatste zondag van het jaar 2023. Te midden van het rumoer der volken, te midden van een schepping die zucht als zijn in barensnood, te midden van vele mensen op deze wereld die in grote nood verkeren om wat voor reden dan ook. Een wereld waarin de goddeloosheid en de ongerechtigheden toenemen en steeds meer toenemen. Een wereld waarin de dingen moeten geschieden, ja met haast moeten geschieden, die u in uw woord, met name in het boek Openbaring, hebt bekendgemaakt. Te midden van dat alles brengt u ons uit al dat aards gedruis hier in uw huis, om weer woorden der zaligheid te mogen horen. En Heer, hoe menigmaal hebt u dat in het afgelopen jaar hier willen doen. Midden in die grote stad, hier in het midden van de gemeente, woorden der zaligheid. En u wordt ons niet moe, Heere. Want ook deze morgen en deze avond en ook morgen, als u het geeft, mogen de woorden der zaligheid klinken. En Heren, dan worden wij vanmorgen meegenomen naar een rechtszaal in Jeruzalem, waar Petrus met de vrijmoedigheid des geloofs heeft mogen wijzen op die ene naam die onder de hemel gegeven is, onder de mensen door welke wij moeten zalig worden. En daar mogen wij deze morgen naar luisteren. Zij het ook als een nabetrachting op het kerstfeest dat wij aan het begin van deze week hebben mogen overdenken. Want als wij deze morgen gaan horen over die ene naam onder de hemel gegeven, dan is die naam zo nauw verbonden met een persoon, wiens naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En daar mogen wij deze morgen van horen. En wij bidden, Heere, wilt u de plaats voor maken in ons aller hart. En zoudt gij uw knecht willen geven om in alle eenvoud, maar ook met de liefde van zijn hart, ja, de liefde van Christus die hem dringt, ook deze woorden na aan het hart van kinderen, jongeren en ouderen te mogen leggen, hier in uw huis en ook als we thuis mee mogen luisteren, op dit moment of op een later moment, dichtbij en ver weg. Want Heer, het is een grote les die wij allemaal moeten leren in dit leven. De zaligheid is in geen ander. En Heer, daar zijn wij ten diepste vijand van. En dat ook eerlijk gemaakt mogen worden deze morgen. Zodat er in Kraling een volk over zal blijven dat nog maar één schreeuw overhoudt. Geef mij Jezus. Want buiten hem is alles verloren. En buiten hem is geen zaligheid. Alleen, alleen in Christus. En Heere, wie daarvoor vallen mag, wie daarvoor ingewonnen wordt, is zalig tot in alle eeuwigheid. O Heere, dan weet u wat ons vasthoudt. Dan weet u wat ons tegenhoudt. Dan weet u de blokkades die er liggen in het hart van een mensenkind dat verloren ligt. O, van nature is er geen plaats voor Christus. Van nature is het met ons net als de inwoners van Bethlehem, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Maar Heer, als u gaat komen, als u gaat werken, dan gaat u plaats maken. Dan worden we ervoor ingewonnen om ons te laten zaligen door niemand anders dan Jezus alleen. Heer, het is zo'n moeilijke les. Het is zo'n afsnijdende les. Maar het is zo'n zalige les, zou u het willen geven. Want u kent die jongens en meisjes, die jongeren en ouderen in ons midden, die nog steeds onbekeerd zijn. Die op 1 januari 2023 nog precies hetzelfde zijn als nu, 31 december 2023. En dat terwijl u zoveel woorden der zaligheid hebt laten verkondigen. Dan zouden we ons toch moeten schamen, Heren, als we hier vanmorgen zitten als een onbekeerde zondaar, die ten diepste rampzalig is. Maar dan zitten we weer onder die woorden der zaligheid. O Heere, doe nog wonderen. Laat de hemel eens druisen van vreugde over een zondaar die tot bekering gebracht wordt. En Heere, dan zijn er ook zielen in ons midden waar u begonnen bent te werken. Maar wat is het een hele les om te leren dat we nooit door de werken der wet zalig kunnen worden. En dat we zoveel aan kunnen dragen waarmee we misschien nog voor u denken te kunnen bestaan. Neem het weg, Heere, opdat het deze morgen mag zijn. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. En laat het ook zo bij vernieuwing mogen zijn in het leven van diegenen die Christus hebben leren kennen. Mag er een vervolgen te kennen zijn. Geef dat de noodzaak bij ons allemaal gevonden wordt, beleefd wordt, want wij gaan naar de eeuwigheid. Sterven is God ontmoeten. En Heere, of we nu in de moederschoot worden weggenomen, of een leeftijd bereiken van 103 jaar, het is in het licht van de eeuwigheid een zucht. En zo hebt u onze geliefde zuster Vlasveld op die hoge leeftijd weggenomen. En u weet waar ze is. U weet waar de uitgangen van haar hart waren. Ze is een arme bedelares geweest. En als een arme bedelares is ze gestorven. Maar Heer, het is een roepstem voor de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, ja, de achterachterkleinkinderen. Want zij laten nageslacht achter. En Heer, u weet hoe dat ligt in dat nageslacht. En we dragen deze familie hartelijk aan u op. Ook als we een woensdag de ganger het graf zullen maken, Heere, mag er uit dit sterven nieuw leven geboren worden. Maar laat het voor ons allen een roepstem zijn, ook wij moeten sterven. En hoe zal het dan zijn? Heere, gedenk alle rouwdragenden in ons midden, die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Zou u willen vertroosten? Gedenk allen die op wat voor manier dan ook, met zorgen en moeite, hier in uw huis gekomen zijn of thuis mogen meeluisteren, dat we het in uw hand mogen leggen. En laat ons niet hinderen in het luisteren naar uw woord. Zou u ook de duivel op een afstand willen houden? En zou u ons nog een goed uur in uw huis willen geven? Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor het onderhoud kerk en pastorie. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 118, de versen 9 en 10. Psalm 118, de versen 9 en 10. samen van de prediking zingen wij het zesde vers van Psalm 33. Psalm 33 vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachte tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heere en God. Volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Psalm 33, het zesde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de tempel bij de poort de Schone is een heel groot wonder gebeurd. Daar zat altijd een man die niet kon lopen. Waarschijnlijk van zijn geboorte af kreupel geweest. En op een dag kwamen daar twee gezanten van Christus wegen de tempel binnen en bij het passeren van de poort de Schone stonden zij stil bij deze arme bedelaar die daar zat op de grond. Nee, goud en zilver hadden ze niet om aan deze man te geven, om in zijn hand te leggen die hij uitstak als een bedelaar. Ze hadden iets anders, gemeente, wat veel meer waard was dan goud en zilver op de aarde. Want wat sprak Petrus? In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En met dat Petrus dat zegt, grijpt hij de hand van deze kreupel en hij richt hem op. En de man voelt het aan zijn voeten. Er komt kracht in, er komt stevigheid in. Hij is genezen, hij is gered, hij is verlost. Waarvan? Jazeker, van zijn lichamelijke handicap. Maar hij is nog veel meer verlost van zijn geestelijke nood. Want zijn ziel werd ook gered en zijn tranen werden ook gedroogd. Hij leerde Jezus kennen als de enige zaligmaker van zondaren. Heel duidelijk blijkt dat uit de preek die Petrus na dit wonder gaat houden. In Handelingen 3 vers 16 spreekt hij van het geloof dat openbaar komt in het hart en leven van deze kreupele man. Het is het geloof in de naam van Jezus. Dat betekent zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Door het geloof werd hij gesterkt en verkreeg hij een volkomen genezing. Een volkomen gezondheid, niet alleen van zijn kreupele benen, maar boven alles van zijn verbroken en verslagen hart. En wat is de vrucht van dat alles geweest, gemeent, in het leven van deze man? Dat hij God loofde. De vrucht van het zaligmakende geloof in Christus is altijd God loven. Zijn er zulke godlovers in ons midden? Die Christus als hun zaligmaker hebben leren kennen, omdat ze geleerd hebben buiten Jezus is het niet. Ja, dan kun je uit de volheid van je gemoed gaan zingen. Dan kun je op goede gronden zingen. Die God is ons een zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? En waar liep dat nou alles op uit? Voor Petrus en Johannes, twee knechten van God. Toen ze die ene naam mochten prediken. Nou, de gevangenis. Nou zeg. Dan preek je het mooiste wat er is. En dan kom je in de gevangenis. Ja, dat laat de geschiedenis zien. Maar dat was geen belemmering voor deze dienstknechten van God om te blijven spreken over die ene naam in onder de hemel gegeven. Want toen ze de andere dag voor de rechtbank van het Sanhedrin werden gedaagd, werden ze zo vervuld met de Heilige Geest dat ze opnieuw die ene naam mochten aanwijzen, ongeacht hoe de hoorders daar tegenover stonden. En zo mogen ook deze morgen prediken. Jezus, de enige naam onder de hemel gegeven. Ja, tot zaligheid gegeven. Dat is dan ook thema voor de prediking. Jezus, de enige naam tot zaligheid gegeven. Die naam predikt ons drie dingen vanuit onze tekst. Allereerst een afsnijdende boodschap van God, want Petrus zegt, en de zaligheid is in geen ander. In de tweede plaats staan we stil bij de grote gave van God, want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven. En in de derde plaats het heilige voornemen van God, door welke wij moeten zalig worden. Jezus, de enige naam tot zaligheid gegeven. Een afsnijdende boodschap van God. Een grote gave van God. En het heilige voornemen van God. Ja, daar staan ze, Petrus en Johannes, voor de Joodse rechtbank. Niet vanwege een misdaad die zij begaan hebben, maar vanwege een weldaad die deze man van de Heere ontvangen heeft. Maar dat zien de Joodse leidslieden niet. Daar zijn ze blind voor. En daarom gaan ze ook aan Petrus en Johannes een vraag stellen. Door wat kracht of wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Nu, wat zullen de apostelen daarop antwoorden, gemeente? Op deze vraag. Nou, Petrus, zoals ze dat gewoon zijn van hem, die neemt het woord. En dan is hij vervuld met de Heilige Geest. En gemeente, als een mensenkind vervuld is met de Heilige Geest, kan er ook alleen maar iets goeds voortkomen. En waar het hart van Petrus vol van was, daar liep zijn mond van over. En dan komt er een hemels en een zuiver antwoord uit de mond van Petrus op de vraag, door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Een gemeente, als de Heere nou zijn knechten antwoorden laat geven op vragen die hen gesteld worden, zijn die antwoorden dan altijd lieflijk? Zijn die antwoorden dan altijd direct vol van troost? Nee, gemeente, er kunnen ook woorden van God zijn die gepredikt moeten worden, die heel scherp zijn, die heel ontdekkend zijn, ja, die totaal afsnijdend zijn als het gaat om iets van de mens. Het Sanhedrin vraagt dus naar de kracht of de naam waarin Petrus en Johannes dit grote wonder hebben mogen doen. Nou, dat is heel duidelijk, vers 10. Door de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Dat is het antwoord. Maar dan wordt Petrus scherp. En hij krijgt de vrijmoedigheid van de Heere door de Heilige Geest, om tegen het Sanhedrin te zeggen hoe al die mannen staan tegenover de naam en de persoon van Jezus. Zij zijn het die hem gekruisigd hebben. Zij zijn het waarvan de dichter van Psalm 118 gezegd hebben, die bouwlieden, maar die hebben de steen veracht. Dat was Christus. En waarom moet Petrus dit zeggen tegen het Sanhedrin, gemeente? Omdat die godsdienstige mannen niet willen zalig worden zoals het alleen maar mogelijk is. Want die mensen die meenden, net als Saulus van Tarsen voor zijn bekering, dat ze wel zalig konden worden door de werken van de wet, door goede dingen te doen. En wie dat meent, gemeente, moet ten diepste niets van Jezus hebben. Want het is van 2-in-1. Hoort u dat? Hoor jij dat? Het is van 2-1. Daar zit niets tussen. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker voor je zijn. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid nodig is. Kijk, en u hoort het Sanhedrin uit de mond van Petrus, dat zij horen bij diegenen voor wie Jezus geen volkomen zaligmaker is. Waarom niet? Zij kennen hun hart niet. Ze kennen hun zonde niet. Ze verstaan totaal niet bevindelijk dat ze in de schuld staan bij God. Ze menen de wet aan hun kant te hebben. Ze menen dat ze de wet verstaan. Ze menen dat ze de wet tot de tittel en de jota kunnen houden. Maar ze missen één ding. Ze zijn blind voor de geestelijkheid van de wet. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Paulus heeft het later zo onder woorden gebracht. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Weet je wat het heel eenvoudig betekent? Als je leert zien in de spiegel van de heilige wet die vanmorgen is voorgelezen. En je gaat werkelijk geloven wat de inhoud van de wet is en wat God van je eist. En je gaat ontdekken dat je het nog nooit hebt kunnen houden. Dan wordt de wet geestelijk. Dan ga je de diepe betekenis van die wet verstaan. Ik kan de wet niet houden. En in plaats dat ik de wet heeft moeten houden, heb ik alleen maar gezondigd. En is mijn leven een en al ongerechtigheid. Maar als dat niet ontdekt wordt, zal Jezus nooit een volkomen zaligmaker voor je zijn. Want zo zegt Petrus, en de zaligheid is in geen ander. Dat is een hele les. Dat is een afsnijdende boodschap. Toen en daar in de tijd van de Bijbel voor het Sanhedrin, maar ook vandaag 31 december 2023 voor de gemeente van Kralingen en allen die met ons verbonden zijn. En ik ga u vanmorgen namens mijn zender een vraag aan uw hart leggen. Daar bent u inmiddels wel gewend van mij. Wil je zalig worden? Nou moet je eerlijk zijn. Wil je zalig worden? En gemeente, als ik deze vraag na aan je hart leg, doe ik dat niet met mijn zender, door middel van mij. Dus u krijgt deze morgen een bezoekje van de Heer Jezus, de grote profeet en leraar, en die zegt, hey jongen in Kralingen, kom eens even bij mij. Wil jij zalig worden? Zeg, vrouw uit Kralingen, wilt u zalig worden? En geef mij nou eens eerlijk antwoord. Op de laatste dag van dit jaar. En dan zo zalig worden, zoals God dat openbaart in zijn woord. Nou zegt u het maar. Laat nou die grote, almachtige God in de hemel in zijn oor te luisteren leggen naar uw stem. Wat zeg je nou vanmorgen in je hart? Nou, wat zeg je nou? Ik heb het tegen iedereen. Wil je zalig worden? Wat is dat? Nou, we hebben het allemaal wel geleerd. In theorie weten we het wel. Verlost worden van de zonde en verzoend worden met God. Dat is zalig worden. En dat kan maar op één manier. Dat betekent dat alles daarbuiten afgesneden wordt. Het kan alleen door Jezus. Kan alleen door die ene naam van hem. En alles buiten hem maakt een zondaar nooit zalig. En laten we nou toch eens eerlijk zijn, gemeente. Laten we nou toch eens een ogenblik eerlijk zijn voor het alwetende oog van God. Wij allemaal menen ergens toch wel wat te hebben waarmee wij voor God kunnen bestaan, denken wij. Echt waar, want wij zijn niet beter dan onze voorouders Adam en Eva in het paradijs. Laten we dat toch niet denken, gemeente? We zijn echt uit hen voortgekomen en op allerlei terreinen in ons hart en leven komt het openbaar. Want kijk eens wat er gebeurt, jongens en meisjes, in het paradijs. Toen Adam en Eva van die verboden vrucht hebben gegeten, toen voelden ze dat ze gezondigd hadden. Er staat in Genesis 3, hun ogen werden geopend en zij zagen dat zij naakt waren. Weet je wat dat betekent? Onze kanttekenaren die hebben het heel duidelijk verwoord. Versta niet zozeer de ogen van het lichaam waardoor ze hun schaamte zagen. De kanttekenaren zeggen, het betekent niet in de eerste plaats dat ze opeens naar elkaar keken. Oh, maar we hebben helemaal geen kleren aan. We zijn helemaal naakt. We schamen ons voor elkaar. Nee, dat betekent het in de eerste plaats niet. Maar zo zeggen onze kanttekenaren, maar de ogen van de geest, van hun hart, van hun ziel, waardoor zij gevoelden hun zonde en de straf die ze over zichzelf en hun nakomelingen gebracht hadden. En daar waren ze in hun geweten, in hun conscientie van overtuigd. Toen hebben Adam en Eva gevoeld dat ze, zoals ze nu waren, met een zondig hart, God niet meer konden ontmoeten. Willen ze voor God kunnen verschijnen, dan moet er een bedekking komen van hun zonde. En wat gaan ze doen? Ze kruipen de struiken in. En ze pakken snel vijgenboombladeren van de bomen. En ze maken daar een soort kledingstuk van om zichzelf te bedekken. Maar eigenlijk zeggen ze daarmee, hiermee gaan we onze zonde bedekken voor God. Dus wat gaan Adam en Eva doen? Die gaan hun redding, die gaan hun zaligheid zoeken in de vijgenboombladeren. Want ze denken, dat moet onze schuld bedekken. Nou, wat zijn uw vijgenboombladeren? Wat zijn jouw vijgenboombladeren? Misschien maak je van je doop wel een grond. Misschien maak je van je avondmaalsgang wel een grond. Dan denk je, nou ja, nu ben ik een keer aan het avondmaal geweest. En nou ben ik bekeerd. Of van je kerkgang, doordat je trouw elke zondag 2 keer in de kerk komt. Misschien zijn er wel in ons midden die van hun belijdenis hun grond maken. Hun zaligheid maken. Misschien word je wel eens geëmotioneerd onder de prediking. En denk je, dat is geestelijk leven. Nou ben ik er. Want ja, ik word wel eens aangeraakt in mijn geweten. En ik word wel eens aangeraakt in mijn gevoeligheden. Misschien maak je van een soort prediking, een bepaalde soort prediking wil je zaligheid. Dat je zo selectief naar preken gaat luisteren. Misschien ben je wel heel selectief in dominees, naar waar je naar wil luisteren. Als je door de week eens wat opzoekt of zo. Nee, die niet. Want ja, die gaan niet zo diep en zo. Ja, die wil ik horen. Het kan ook zomaar zijn dat je van de bekering van je vader of moeder je grond gaat maken. Dat je daar jou vast in zoekt. Of in je tranen. En die horen bij het geestelijk leven. Oh ja, dat weet ik ook wel. En van je aangename gestalten onder de prediking. Een psalmvestje wat je zo raakte. Misschien zeg je wel, mijn geloof, ja, dat is het. Waar maak je je zaligheid van? Wat heb je nou als je deze dag opgeroepen wordt om voor de rechterstoel van God te verschijnen? Geef nou eens antwoord, gemeente. Als je deze dag voor God staat, wat heb je dan? De zaligheid is in geen ander. Maar het zit zo in onze mensen om zelf te werken, om het zelf te doen. En al ligt het werkverbond totaal verbroken. En moest Mozes de wet des Heren kapot slaan op de berg Sinaï. Toch zit dat zelf doen in ons hart en leven. Maar echt, gemeente, geloof het toch. Het kan niet, het kan niet, het kan niet. Adam en Eva konden zich niet redden met hun vijgenboombladeren. Die moesten uit. En ik hoop dat er vandaag naakte zondaren overblijven in de gemeente van Kralingen, die het bevindelijk gaan leren. Doch wij allen zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Of zoals Paulus het later zegt tegen de Romeinen: daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Gemeente, ben je er al achter gekomen in je leven? Zo een jaar voorbij. En wie durft te zeggen dat de zaligheid niet na aan uw hart gelegd is? En wat heeft dat nou gedaan? Heb je het nou in 2023 mogen leren, als je vandaag op Oudjaarsdag de balans op gaat maken? Heb je het nou mogen leren, uit genade mogen leren? De zaligheid is in geen ander. Want het is echt zo, Petrus zegt het heel sterk in onze tekst. Hij gebruikt in het Grieks twee aparte woordjes, twee verschillende woordjes, die allebei niet betekenen. En het is in de Griekse grammatica zo, dat als in een tekst twee van die woordjes in één zin samenkomen, dat het een versterkende functie heeft. Niet. Het is alsof Peter wil zeggen: en de zaligheid is beslist niet in een ander, ten eenenmale uitgesloten. En hoe kom je daar nu achter, gemeente? Hoe kom je daar nu bevindelijk achter? Daar heb je het werk van de Heilige Geest zo voor nodig. Die zal komen met zijn zaligmakende overtuigingen en gaat plaatsmaken voor die ene naam, Jezus, die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En dan ga je twee dingen beleven: hoe onderscheidend toeleidende wegen kunnen zijn en hoe onderscheidend omstandigheden kunnen zijn. Maar in de kern van de zaak gaan allen die zalig worden het leren. In mij de dood, in hem het leven. En als je gaat ervaren in mij de dood, dan betekent dat heel eenvoudig dat je ontdekt wordt aan je zondaarsbestaan voor God. Dat je ontdekt wordt aan de schuld die je gemaakt hebt. En dat wordt een werkelijkheid die je gaat belijden, hartelijk gaat belijden voor het aangezicht van God. En daarom zullen al Gods kinderen zich kunnen vinden in het lied van David: ik bekende aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Dan ga je ook leren buigen voor God, gemeente. Echt waar. Dan moet je niet overeenstappen. Moet je ook niet wegmoffelen. Maar allen die zalig worden krijgen toch in hun ziel enige indruk van wat Gods recht van een mens eist. En dat je het oordeel waar Gods woord over spreekt, dat je dat waardig bent. En dan leer je amen op zeggen. En het tweede wat een mensenkind gaat leren is dat hij gaat uitzien naar verlossing. Dat hoort helemaal bij elkaar. Hij gaat toch vragen of er nog ergens een mogelijkheid is om van de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En wat wordt het voor zulke zielen een onuitsprekelijk wonder als ze het persoonlijk mogen horen en men noemt zijn naam. Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Hoor je de zekerheid? Krijgt dat nou geen hoop en verwachting dat hij het zal doen? Hij alleen, hij zal zijn volk zalig maken. Oh, dan ga je het geloven. Nee, niet meer door mijzelf. Het kan niet meer, het hoeft niet meer, maar door een ander, wiens naam is Jezus. Ja, dan ga je August op Lady begrijpen, die het gezongen heeft. Jezus, en niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Want deze naam, deze Jezus, is van Israëls God gegeven tot zaligheid. Onze tweede gedachte, een grote gave van God. Ja, de zaligheid is er geen anders, heeft Petrus eerlijk mogen zeggen tegen het Sanhedrin. Maar dan gaat hij verder. En er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven. Dat betekent, gemeente, als er dan nergens op de aarde iets is waardoor een mens nog zalig kan worden, dan is er toch onder de hemel iets gekomen waardoor het wel kan. En dat wordt duidelijk gemaakt met een naam. Een naam die uit de hemel gekomen is. Een naam die God zelf bekendgemaakt heeft onder de hemel, op de aarde. Want dat is de plaats onder de hemel, de aarde. En dan weten wij wel dat als God een naam bekend gaat maken in deze wereld, dat bij die naam een persoon hoort. En dat die naam die God bekend maakt, alles zegt over deze persoon en zijn werk. En dan gaat het heel concreet hier in onze tekst over de naam Jezus. Al wordt die naam in vers 12 niet letterlijk genoemd. Maar uit de context kunnen wij helemaal opmaken dat het hier in de eerste plaats gaat om de naam Jezus. In vers 10 werd de naam al genoemd, in de naam van Jezus Christus. En er staat de naam Jezus voorop, maar ook de woorden zaligheid en zalig maken doet ons allemaal denken dat het hier heel concreet gaat om de naam Jezus. Ja, dat betekent zaligmaker. Jozef moest het kinderke in Bethlehem deze naam geven, zo is hem geopenbaard in een droom. Want Gabriel heeft het gezegd, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus die naam verkondigt precies, gemeente, wie de Heer Jezus is en wat zijn werk zal zijn op aarde. En nu is die naam onder de hemel gegeven. Hier op aarde. Daar is die naam bekendgemaakt. Zaligmaker. Aan wie? Nou, dat zegt Petrus ook. Onder de hemel, onder de mensen. Onder gevallen mensen. Die nooit meer zalig kunnen worden uit zichzelf, dan alleen door deze zaligmaker. En weet u wat ik zo'n wonder vind? Dat God daar direct na de diepe val in het paradijs mee begonnen is. God zelf. Want we kennen de woorden toch, die daar klonken in de stilte van de Hof van Eden. Waar zijt gij? God zocht zijn mens. God zocht zijn beeld. God zocht het kroonjuweel van de schepping en hij wist al waar ze zaten. Hij zag ze zitten tussen de struiken. Hij zag ze zitten met hun vijgenboombladeren. Maar hij riep ze tevoorschijn. Ze moesten voor zijn aangezicht komen. En wat hadden Adam en Eva kunnen verwachten, gemeente? Want de zaligheid lag verborgen, totaal verborgen. Daar had de Heer nog niets over gezegd. Het enige wat de Heer God gezegd heeft, ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En ze hebben gegeten. Wat konden Adam en Eva nog verwachten toen ze uit die struiken tevoorschijn kwamen met die vijgenboombladeren die het niet zouden houden? Ze zouden niet anders kunnen verwachten dat God daar zou staan met het wraakzwaard van zijn gerechtigheid om Adam en Eva met één klap in de rampzaligheid te werpen. Maar hij deed het niet. Is dat wel eens een wonder voor je geworden? Die heilige, rechtvaardige God, die zo door zijn mens, door zijn eigen geschapen kinderen, op zijn hart was getrapt, gaat aan die diepgevallen, vloekwaardige mens openbaren dat er zaligheid is. In een ander, in wie? In zijn geliefde zoon. Dat is nou evangelie, gemeente. Het is kerstfeest geworden. Want die lieve Vader, ik kan het niet anders zeggen, die mijn rechter moest zijn, gaf in mijn plaats zijn zaligmaker. Maar vergist u niet, toen hij die naam ging bekendmaken onder de hemel, toen moest Christus uit de hemel gezonden worden naar deze aarde. En hij wilde de hemelse heerlijkheid verlaten om onder de hemel terecht te komen. Om onder de mensen te willen zijn. Hij had er alles voor over om die zaligheid in de hemel te verlaten en in de rampzaligheid terecht te willen komen. O, en wat heeft de Heer Jezus onder de hemel op de aarde niet moeten ondervinden en doorleven? Hij kwam terecht in een wereld vol van vijandschap, haat en twist. Hij kwam onder de wet terecht, alsof hij een overtreder van de wet is geweest. Hij kwam onder de vloek van de wet terecht. Hij werd onder de hemel gezonden, dat is onder God, dat is onder de toren van God. En onder de hemel was niet één plaats voor Christus. Zelfs voor zijn geboorte was het werkelijkheid in Bethlehem geen plaats, geen plaats. En toen hij nog maar net geboren was, moest hij al vluchten uit Bethlehem naar Egypte. Geen plaats, geen plaats. En hij heeft het gezegd tijdens zijn omwandeling op de aarde. De vogelen van de hemel die hebben nog een nest. En de vossen die hebben nog een holletje waar ze naartoe kunnen vluchten. Maar de zoon des mensen heeft niet eens een plekje waar zijn eigen bed staat. Waar zijn eigen kussen ligt. Waar hij kan gaan slapen. En waar liep dat op uit? Geen plaats in de hemel. Geen plaats op de aarde. Maar tussen hemel en aarde aan het vloekhout op Golgotha. O, wat heeft Christus zich diep moeten vernederen om de zaligheid voor zijn kerk te verwerven. Weet u wat hij plaatsvervangend totaal heeft moeten doorleven? Met name in de 3-urige duisternis, toen hij aan het kruis hing. Wat het is om in de rampzaligheid te zijn. En wat is dat? Ik kan het u niet zeggen. Hij was van God verlaten. En daarmee bedoel ik, hij was van Gods gunst, Gods genade, Gods liefde verlaten. En toch voelde hij de nabijheid van God. Maar weet u hoe? Hoe heeft de Heer Jezus Christus de nabijheid van God ervaren in die 3-urige duisternis, in de totale toorn van God over de zonde? Hij heeft dat tot in de diepst van zijn ziel ervaren, wat het is om een vervloekte te zijn in de hel. Hij heeft het ten diepste moeten ervaren wat het is om te midden van al de duivelen te moeten verkeren in de rampzaligheid waar een mens nooit, nooit meer zalig zou kunnen worden. Dat is de diepe betekenis, een naam onder de hemel gegeven. Hij kwam zo laag onder de hemel terecht, gemeente. Alsof hij in de hel was. Om de zaligheid van doemwaardige zondaren te verwerven. Plaatsvervangend. En daarom kan het mijn ziel zo dikwijls beroeren. Als ik erover nadenk. Dat Jezus, God en mens, in één persoon was. Begrijpen doe ik het niet. Maar het verbreekt mij wel eens. Als ik overdenk dat hij als mens zo moest lijden. Vanwege mijn zonde. Maar tegelijkertijd kan het me soms ook verbreken. Hij was God. En daarom kon hij dit onuitsprekelijke diepe lijden doorstaan. Om uit te roepen tot zaligheid van rampzalige zondaren. Het is volbracht. En de Vader was zo tevreden met dat offer, dat hij het voorhangsel deed scheuren van boven naar beneden. Dat hij op de 3e dag zijn zoon opgewekt heeft uit de doden. En dat hij met hemelvaart zijn zoon opnam in de hemel. Ja, God de Vader was zo tevreden met het werk van zijn zoon. Dat hij onder de hemel ene naam tot zaligheid gegeven heeft. En als je dan alles moet kwijtraken en met alles geestelijk in de dood terecht moet komen, zodat je echt gaat ontdekken, de zaligheid is in geen ander, dan wordt het zo'n wonder als God zo heel persoonlijk zijn zoon aan je gaat openbaren. Alleen al het horen van die naam geeft al zoveel troost in een bedroefd hart. Daar wordt die naam, jongens en meisjes, als een olie. En misschien heb je dat wel eens gezien of wel eens gedaan. Als je een emmer hebt met water en je gooit er een beetje olie in, dan wordt het aan het oppervlakte een grote vlek. En hoe meer olie je op het water gooit, hoe groter die olievlek wordt. Nu zegt de bruid in het Hooglied, die naam Jezus, is als die olie op het water. En daarom hebben degenen die met hun hart belang krijgen bij die naam en bij die persoon die deze naam draagt, Jezus, daarom hebben ze hem lief. Omdat hij zaligmaker is. O, wat is dat een rijk evangelie voor een zondaar die vanmorgen niet verder kan komen, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. Hoor het dan, er is een naam gegeven door God zelf onder de hemelen, door welke je zalig kan worden. Dat is de naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. O gemeente, is dat geen rijk evangelie? Is dat nou niet een gepast woord voor een zondaar die het geleerd heeft? En de zaligheid is in geen ander. Maar weet je wat nog veel rijker is dan het horen van die naam? Als je met Paulus kan zeggen, en nu heeft het God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Want eigenlijk zegt Petrus dat ook in onze tekst. Vanuit het Grieks mogen we het zo vertalen, en de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder de hemel geen anderen naam die in de mensen gegeven is. O jawel, die naam moet aan alle volkeren gepredikt worden. Aan alle creaturen in deze wereld moet de naam Jezus verkondigd worden. Maar het komt erop aan dat die naam Jezus in het zondaarshart gegeven wordt. En hoe kom je daarachter? Wel als de Heilige Geest er plaats voor maakt in je hart. Dan gaat hij iets in je hart werken en versterken, waardoor je erachter komt dat Christus in je ziel geopenbaard, ja gegeven is. En wat is dat dan? Het ware zaligmakende geloof. En weer ga ik het u zeggen. Ik heb het al zoveel keer in het achterliggende jaar gedaan. Wat doet dat geloof nou hier van binnen? Heel eenvoudig. Dat doet je overtuigen dat alleen in hem de zaligheid is. Maar meer nog, het geeft in je ziel de wetenschap. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dat doet het geloof. En daar zal het op aankomen, gemeente. Want of hij is geen volkomen zaligmaker, of hij is alles voor je. En dan denk ik aan de eerste preken die ik hier heb mogen houden over de Vrijstaat. Hoe die bloedvreker opgejaagd werd door de doodslager. Hij kon onderweg toch niet blijven rusten, gemeente. Al stonden daar die duidelijke, troostvolle wegwijzers naar de Vrijstad, maar hij kon daar toch niet op een bankje blijven rusten. Nee, hij moest voort, want in de Vrijstad, daar was hij veilig. En daarom, gemeente, rust niet, voordat je mag weten dat deze Christus persoonlijk in je hart en leven verklaard en toegepast is door het ware zaligmakende geloof. Want alleen door hem moeten wij zalig worden. Onze laatste gedachte, Gods heilig voornemen. Ja, aan het einde van onze tekst komen wij het werkwoord moeten tegen. En daarin ligt, zo zullen we zo dadelijk nog horen, een rijke troost. Hoewel, het woordje moeten kan ook een hele negatieve klank hebben, een heel negatief gevoel geven. Neem nou het dagelijkse leven. Wat kun je soms moe worden van het moeten. Op school, op je werk, thuis. Dit moet ik nog doen en dat moet ik nog doen en de tijd wordt korter en de druk komt op je. O, dat moeten. Soms is het als een zweep die een mens voortjaagt. En ik weet niet hoe het in jouw ervaring is, maar soms denk ik wel eens hoe dichter de wederkomst nabij is. Hoe erger het lijkt, moeten. En dan mogen we soms wel eens de vraag stellen, bij alles wat we elke dag doen, moet dit nu echt vandaag, in het licht van de eeuwigheid? En wat in het dagelijkse leven als een zweep kan zijn, moeten, kan soms ook geestelijk wel eens iets heel zwaars zijn. Dat het wel eens op je af kan komen, ik moet zoveel om bekeerd te worden. En ik moet zoveel om te kunnen geloven. Weet u wat een wonder is? Als je geestelijk mag sterven aan het werkwoord moeten. Oh ja, in het begin van het geestelijke leven kan het wel eens zo in je hart leven, hè? Wat moet ik doen om zalig te worden? Wij moeten niks. Want wij kunnen niks meer. Zalig worden is een mogen. Dat is genade. En als dan die stokbewaarder uitroept, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan wordt alles van hem ook afgesneden. En dan wordt zijn oog gevestigd op die ene naam onder de hemel gegeven. En mogen Paulus en Silas het prediken, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Ja, dat is het moeten bij God vandaan. Oh ja, dan weet ik, dan zijn er ook bepaalde mensen die zich dienaar van het evangelie noemen. En die leggen ook zo de nadruk op het moeten van het geloven, alsof geloven weer een werk van de wet moet worden. Nou kunnen de preken zijn dat het geloven als een zweep over de gemeente wordt geslagen. U moet geloven! En dan hoor je een arme zondaar die zegt, hoe moet dat toch? Geloven is ook een genadegave van God. En laten we oppassen dat we niet remonstrants gaan worden, alsof er in de mens nog iets zou zijn om die zalig maken vanuit jezelf te kunnen aangrijpen en omhelzen. Nee, het is een zalig moeten bij God vandaan. En waar komen wij vanmorgen dan tenslotte terecht? Als het gaat om dat woordje moeten. Bij het welbehagen van God. Want God heeft van eeuwigheid gewild dat een schare die niemand kan tellen zalig wordt. Dat kon hij alleen maar doen door zijn zoon te zenden. O ja, God moet de zonde straffen. Dat is naar zijn heilig recht. En naar het woord wat hij zelf gesproken heeft. En hij zal het ook doen bij mensen die onbekeerd sterven. Die komen in de eeuwige rampzaligheid. Maar hoe zit het dan met die mensen die zalig worden? Moeten die zonden dan niet gestraft worden? Jawel, maar die zijn gestraft in Christus. Kijk, en als daar je ogen voor open gaan, dan ga je ontdekken, God is liefde. Want hij heeft zijn kerk lief gehad met een eeuwige liefde. En die liefde is tot een hoogtepunt gekomen in de openbaring dat Christus naar de aarde gezonden is. Hij moest komen vanwege de heilige wil van God, vanwege het welbehagen van God, omdat hij zondaren wilde zalig maken. Daar heb je nou het geheim en de troost van het woordje moeten in onze tekst. Daarom moest Christus komen in de kribbe. Daarom moest hij lijden. Daarom moesten de schriften vervuld worden. Daarom moest hij sterven. Daarom moest hij opstaan uit de doden en opgenomen worden in heerlijkheid. Daarom moest zijn Heilige Geest uitgestort worden. Ja, dan lees ik in Johannes 4. Daarom moest hij door Samaria gaan. En ik mag het met vrijmoedigheid zeggen. Op 31 december 2023, ja, heel het jaar, moest hij door Kralingen gaan. Mag ik het heel teer zeggen? Al die jaren dat op deze kansel een dienaar van het woord heeft gestaan, ook nu weer, komt uit dat moeten van een drie-enig God. En daarom zal hij het waar willen maken, ook hier. En zij zullen zalig worden. Want dat moeten van God zegt, ik wil, en zij zullen. En hoop ik dat dat hoop en verwachting mag geven. Ook voor de toekomst die voor ons ligt. En dat het hier in waarheid in het hart geboren mag worden. Zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. En wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Kijk, dat doet nou in al mijn klachten hopen op zijn onfeilbaar woord. Door de welken wij moeten zalig worden. En ook hier staat het vanuit het Grieks weer. In de welken wij moeten zalig worden. In Jezus zalig, buiten Jezus rampzalig. En zo ligt er aan de ene kant een ontzaglijke ruimte in dat woordje moeten. Moeten wij zalig worden, zegt Petrus. Maar aan de andere kant is het ook de ernst. Het moet alleen in deze weg, want anders blijft er een rampzaligheid over. Gemeente, wat denkt u van deze Jezus? Deze ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Ik hoop dat er vanmorgen een onbekeerde zondaar aangeraakt wordt in zijn ziel en getroffen wordt in zijn hart en daarmee in een totaal gemis terechtkomt. Ik hoop dat er vanmorgen een arme tobber is in ons midden die zo van verre staat, die alleen maar slechtheid bij zich ziet, alleen maar rampzaligheid, maar die hoop en moed mag krijgen. Er is een naam gegeven onder de hemel, onder de mensen. Kan het dichterbij komen? Door die naam kun je zalig worden. En ik hoop dat u, kindersheren, weer eens de troost mag beleven vanwege de zekerheid. Die naam is ook mij gegeven. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, door welke wij moeten zalig worden, dan de naam Jezus. Dierbare Jezus, heil der zielen, die ik oneindig hoger schat dan waar anderen dwaas voor knielen, dan wat heel deze aard bevat. En dan komt er een gebed. Ik hoop dat het weerklank vindt in je hart. Dek mijn ziel, die tot u schrijdt, met uw algenoegzaamheid. Gij zijt de ware levensbron. Bij u is het heil van het eeuwig leven. En dat ik ook eens zeggen kon. Dat heil, die zaligheid, die naam, die persoon heeft hij ook aan mij gegeven. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Weer hebt u woorden der zaligheid laten prediken aan de gemeente. Heere, wilt u het met uw zegen achtervolgen en mogen we het leren bevindelijk met ons hart. De zaligheid is in geen ander. En Heer, het valt niet mee om alles kwijt te moeten raken. Maar hoe groot is het wonder om Jezus over te houden. Die enige zaligmaker van zondaren. Mag dat de vrucht zijn, Heere. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. En geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten. De laatste eredienst van het jaar 2023. En Heere, wilt u dan opnieuw in ons midden zijn. En laat het woord zijn vruchten mogen dragen tot uw eer. Dat hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffenis. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias. In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.